Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 89, het 9e en het 15e vers. Psalm 89, vers 9 en vers 15. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Dat zijn de versen 9 en 15 van Psalm 89.
Thank you.
van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting zingen wij uit Psalm 27 het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Vijfde vers van Psalm 27 na de geloofsbelijdenis. En na het zingen van Psalm 27 vers 5 volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het evangelie naar Johannes, derde hoofdstuk, het eerste tot en met het zestiende vers. Johannes 3 vers 1 tot en met 16 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen uit Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de lezing van de schriften. Tekst voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in dit gedeelte, gemeente. Het zijn de versen 14 en 15. Johannes 3 vers 14 en 15, daar lezen we het woord van God en de tekst voor de prediking. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Wij zijn opnieuw samengekomen, Heere, op deze zondag. En wat is het een zegen dat u ons tot twee keer toe op de zondag samenbrengt in een dienst des woords en der gebeden. Dat is niet alleen maar een goede, een oude gewoonte. Het is ook een bewijs van uw bijzondere zorg, van uw geduld en van het feit dat u weet wat wij nodig hebben. Namelijk dat uw woorden ons ingescherpt worden. En dat niet maar een keer, maar bij herhaling. We bidden u, wil u dat ook doen door de werking van uw Heilige Geest in deze avonddienst. Uw woorden inscherpen in ons hart. Opdat ze als met onuitwisbaar schrift daarin geschreven staan. En we uw woorden niet meer kwijtraken. We belijden het, Heere, in alle ootmoed en laat het de belijdenis van ons aller hart mogen zijn. Dat uw woorden zo gemakkelijk langs ons heen glijden. Daar hoeven we niets voor te doen. Want blind en doof voor uw woord zijn we. Dat is het erge van de zonde. Als dat nog zo is, voor iemand die hier in de kerk zit, meerdere die hier in de kerk zijn, voor degene die meeluisteren voor de kerktelefoon, laat dat dan vanavond mogen veranderen. En breek het verzet, de weerstand, de vijandschap, de onwil en de onmacht die er van nature heerst in ons hartstuk. Ontdek ons aan onszelf. En wil u geven dat we gaan zien wie we zijn in uw heilige ogen. Pijnlijke ontdekking, Heren. Maar toch ook noodzakelijk en heilzaam. En laat het dan juist ook in het licht van het schriftwoord wat deze avond onze aandacht vraagt helder mogen zijn. Dat zoals het volk van Israël ooit in de woestijn vanwege opstand tegen u en ondankbaarheid jegens u vanwege eigen zonde en schuld door vurige slangen gestraft werd en om moest komen. Dat daarin ook iets van ons beeld zichtbaar wordt. Want zo gij ook met ons in het recht zou treden. En gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal bestaan? Maar doe ons ook zien dat u zelf de weg wijst. Waardoor mensen die zichzelf door de zonde aan de dood hebben overgegeven, want zo is het er niet anders, van de dood en van de ondergang bevrijd kunnen worden. Dat is de weg van het geloof. In hem van wie onze tekst zegt dat hij verhoogd is. Verhoogd aan het kruis. Verhoogd in zijn verheerlijking. En verhoogd onder de prediking van het evangelie. En we bidden u, Heere, zou u dat willen geven vanavond. Dat die gekruisigde Christus, die is opgestaan. En die nu aan de rechterhand van u, de Vader, zit. Dat hij verhoogd mag worden in de prediking. En dat de banier hoog mag worden opgeheven. En dat zoals het volk van het oude verbond zag op die koperen slang, er vanavond mensen mogen zijn. Terwijl het gif van de zonde in ons is. Die blikken op hem, van wie de koperen slang een beeld is, een getuigenis. Jezus Christus. O Heere, wil u hem verhogen en uitstallen. Dat betekent ook dat alle krachten en machten die zich tegen hem verzetten, ten onder gehouden worden. En dat uw woord zijn loop heeft. Harten verbreekt, harten doet smelten. Harten verenigt tot de vreze van uw naam. Heere, u kunt het toch doen. En u wilt het toch doen in en om de Heere Jezus Christus. O, doe het onder ons tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. We bidden u of u ook dit woord wilt gebruiken om ons te onderwijzen in de weg van het geloof. Er kan zoveel verwarring zijn in ons eigen leven. Er kan ook zoveel verwarring zijn door alle stemmen die we horen en lezen en de dingen die in deze verwarde tijden ons zo heen en weer kunnen schudden. Wat is waarheid? Laten we het vanavond mogen zien, Heere, vanuit het woord van u. Dat u een waarmaker bent van uw woord. En dat er geen andere weg is dan de weg die u zelf in uw woord wijst. Geef ons te luisteren. Neem alle belemmeringen weg. Geef ons te spreken, wil ook daarin alles wat hinderen, zou kunnen hinderen, wegnemen. En verhoog de naam van Christus. De enige naam waardoor wij moeten zalig worden. Wil u met heel de gemeente zijn, Heere. Denk u aan de ouderen, ook aan degenen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Wellicht met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of op een andere manier. Op een later tijdstip getuigen zijn van deze dienst. Wil u hen opzoeken en nabij zijn, ook als de moeite van het ouder worden sterker worden? Wil u bijzonder ook neergeslagen harten oprichten? Denk aan de jongeren van de gemeente. Jongeren die de laatste jaren opgegroeid zijn. Jongeren die midden in de branding van deze tijd staan. Wil u hen gedenken, Heere? En bewaar de jonge mensen en de kinderen van de gemeente bij uw woord. En leer ze vroeg u te zoeken. En leer u ze de zonde en de wereld te haten. En het leven buiten zichzelf te zoeken bij die ene, wiens naam verhoogd is. Wil u aan heel de gemeente gedenken. Wil u vooral uw woord waarmaken en krachtig werken. Zegen de broeders van de kerkenraad. Wees u met hen, geef hen wijsheid en liefde, genade, geduld, ernst en een heilig roepingsbesef. Om de taak die op hun schouders rust te vervullen zoals u wilt dat het gebeuren zal. Zegen onze broeder, dominee Den Butter. Wil u hem kracht te geven en kracht te vernieuwen. En vooral veel door uw geest en door uw woord onderwijzen in de dingen van u. Wil u hem samen met zijn vrouw in het midden van de gemeente veel van uw zegen geven. En verbind meer en meer aan elkaar en aan de troon van u. Wil u zo met ons allen zijn, heren. We hebben veel te vragen, maar voor u is het toch niet te veel. En als ons vragen uit verkeerde motieven zou zijn, leer ons te sterven aan onze verkeerde verlangens. En leid ons door uw woord in de echte en rechte verlangens. Zegen onze kerken. Wil u in het midden van onze kerken zijn en blijven? Bewaar onze kerken bij uw woord en doe ons tot uw woord wederkeren. De dingen die in kerkelijk Nederland gebeuren raken ook ons. En de dingen die ons raken leven in heel kerkelijk Nederland. Maar we hebben genoeg aan onszelf. En we bidden, o God, wil u ook daar waar grote zorgen, spanningen en moeite zijn. Uw naam verheerlijken en dingen helen en genezen. En vooral, laat het nog zijn mogen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen heel kerkelijk Nederland. Wil u bij alle verwarring en verstarring die er is, uw koninkrijk onder ons laten komen. En doe uw heil oplichten. Geef een wederkeer, heren, een revival, een reformatie. Laat uw koninkrijk komen in deze wereld. O, wil u over de lengte en breedte van deze aarde velen tot bekering brengen en uw volk oefenen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Laat het werk van uw geest ook door mogen breken en tot meerdere vastheid in het geloof en het weten mogen brengen. Zegen u alle werk dat de kerk doet, ook naar buiten toe. Werk van zending en evangelisatie. Het werk van de verkondiging van het evangelie onder Israël. En zoveel andere takken van arbeid. Heren, laat het zijn middelen in uw hand. Tot uitbreiding van het rijk van de Heere Jezus Christus. Wil u ook mensen roepen. Mannen roepen. Om uw woord uit te dragen. Heren, wil u ze bekeren. Wil u ze oefenen in de kennis van u. Wil u ze roepen en wil u ze uitstoten in de oogst, want de oogst is groot en de arbeiders altijd nog te weinigen. Wil daartoe ook de opleiding gedenken. Dragen het werk van de Theologische Universiteit aan u op. Bijzonder de studenten die zich voorbereiden op het ambt van dienaar des woords. Heere, wil u hen onderwijzen, want hoe zal studeren kunnen zonder de leiding van uw geest? En hoe kunnen we staan naar het ambt zonder die bediening? Wil u ook alle anderen die daar werken mogen, genadig zijn en onderwijzen? Want hoe zullen we anderen de weg wijzen zonder u en zonder de kennis van u? Zie zo op de kerken neer. Denk ook aan ons land en volk. Wees u met ons vorstenhuis. Denk u aan alle zorgen die er ook zijn rondom de oudere leden van het koninklijk huis. We dragen de koningin in het bijzonder aan u op, nu zij weduwe is geworden. Heren, wil ook daar met uw woord en met uw geest werken en troost bieden. Zegen onze regering, wel demissionair, maar toch geroepen om te regeren. Wil u ook politiek, waar zoveel dingen gaande zijn, ons bewaren voor verder afglijden naar de chaos. En wil u ons vooral leiden naar dat machtige woord uit de schriften. Land, land, hoor des Heren woord. Zegen ons samen, heren. En geef dat in deze kerkdienst ook dat woord gehoord mag worden. En wil u vooral zegen bereiden. Verdiend hebben we het niet. We belijden voor u dat aan onze kant alles verzondigd is. En laat dat niet slechts lippentaal zijn, maar doorleefd worden. Maar zie op ons in gunst van boven, wees u ons genadig. In de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En we zingen uit Psalm 38 het 21ste en 22ste vers. Psalm 38 vers 21 en 22. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat ge mijn rampen ziet. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, Schutsheer. God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed, 21 en 22 van Psalm 38. Van de prediking, gemeente, dan zingen wij uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Tweede vers van Psalm 3 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, sommigen van u kennen het boekje zeker. Een van de kleinere werkjes van Comrie. Het ABC des geloofs. En als u dat boekje kent, dan weet u dat dat eigenlijk een soort woordenboekje is. Het begint met de letter A. Aannemen. En onder elke letter wordt dan een bepaald woord aangegeven waarmee je het geloof zou kunnen omschrijven. De Bijbel gaat daarin voor. Als de Bijbel het heeft over het aannemen van de Heer Jezus Christus, dan spreekt de Bijbel in feite over het ware geloof. Als de Bijbel het heeft over het zien op de Heer Jezus Christus, dat moet je dan bij de Z zoeken, dan heeft de Bijbel het over het ware geloof. En zo kun je met allerlei Bijbelse woorden allerlei kanten, aspecten van dat begrip geloof helder maken. En Comrie heeft dat in dat boekje geprobeerd. En het is nog altijd de moeite waard om het te lezen. Er staat veel goeds in. Wel, vanavond gaat het over één van die woorden waarmee de Bijbel zelf, de evangelist Johannes, of ten diepste de Heer Jezus Christus, het geloof omschrijft. Geloven als zien op de verhoogde Heere Jezus Christus. Daar gaat het vanavond over. En u begrijpt dus wel dat u vanavond niet moet verwachten een volledige omschrijving of een uitgediepte preek over alle aspecten van het geloof. Dan zou u meer denken aan een behandeling van die prachtige zondag 7 uit onze onvergelijkelijke Heidelberger. Maar we blijven vanavond sterk bij de tekst. En zoeken haar te verstaan. Geloven als zien op Jezus. En dan letten we op twee dingen. Op de geloofswerkzaamheden. Dan gaat het vooral het zien op Jezus als de verhoogde Christus. En in de tweede plaats op de geloofsvruchten. Die zal niet verderven, maar heeft het eeuwige leven. Dus geloven als zien op Jezus. Geloofswerkzaamheden, dat is het eerste. En geloofsvruchten, dat is het tweede. U weet dat deze woorden van de Heer Jezus Christus staan in het kader van dat nachtelijke gesprek wat de Heere Jezus voerde met die overste van de fariseeën Nicodemus. En Nicodemus, hij wordt wel de nachtdiscipel genoemd, kwam 's nachts tot de Heere Jezus. Waarom? Wel, twee dingen zijn daarbij van belang. Het eerste is dit, hij wilde de Heere Jezus graag spreken. Hij was onder de indruk gekomen van wat de Heere Jezus Christus deed en wat hij sprak. Dat zegt hij ook. Rabbi, wij weten. En dan lijkt hij te zeggen, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Al mijn collega-fariseeën weten het ook. Wij weten dat gij een leraar zijt van God gezonden. Dus verlangen om de Heere Jezus te spreken. Maar hij komt wel 's nachts. En daar zit achter dat hij toch eigenlijk bang is. Om zijn naam te verliezen. Want ja, als je bij de Heere Jezus kwam, dan was je naam met één besmet. Bij de overste van het volk en bij de schriftgeleerden en zeker ook bij de fariseeën. Dus vrees en verlangen spelen samen een rol. En er is nog iets. En dat is eigenlijk wel het diepste. Dat Nicodemus toch ook een beetje komt als de man die het weet. Hij is immers fariseeën. Hij is niet gelijk aan het gewone volk, de scharen die de wet niet kent. En ook dat klinkt door in de woorden die hij de Heere Jezus Christus toevoegt bij dat nachtelijk bezoek. Rabbi, wij weten. Ja, daar zat het nu precies op vast. Hij wist zoveel. Maar het was verstandskennis. En het was niet hartekennis. Vandaar de scherpe woorden van de Heere Jezus Christus, plechtig ingeleid door een eedsformule. Amen, amen, voorwaar, zo zeg ik u lieden, indien iemand niet van boven geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Het lijkt wel alsof de Heere Jezus op die vraag, op die opmerking van Nicodemus helemaal niet antwoordt. Maar hij wil hem juist van zijn hoogmoed af hebben. Van zijn wij weten. En hij zegt, Nicodemus, met al je wetenschap, je hart moet vernieuwd worden, man. Anders kun je het koninkrijk van God niet eens zien. Ben je er blind voor? En als Nicodemus dan verder gaat, dan zegt de Heere Jezus met dezelfde plechtige vermaning, tenzij iemand van boven geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Daarmee zet de Heere Jezus de toon van het gesprek. En hij neemt de leiding in handen. Hij laat zich niet door wat vleiende woorden van deze overste van de Joden verblinden. Maar hij zegt de man waar het op staat. En dan ontspint zich een gesprek. En dan ontmaskert de Heere Jezus Christus steeds verder de wetenschap van Nicodemus, die onwetendheid blijkt te zijn in geestelijke dingen. Want het woord valt op een gegeven moment. Zijt gij een leraar in Israël en weet gij deze dingen niet? En dan zegt de Heere Jezus, wij weten wat wij gezien hebben. Met andere woorden, zijn wetenschap is wel gefundeerd. Want hij komt uit de hemel. Hij is in de boezem van de Vader geweest, zegt Johannes eerder in zijn evangelie. Hij draagt kennis van de verborgen raadsbesluiten van God, want hij is de Zoon van God. En dan begint hij Johannes naar het einde van de toespraak, dan begint hij Nicodemus naar het einde van de toespraak toe te onderwijzen in de weg der zaligheid. Want branden zal de vraag bij Nicodemus zo langzamerhand wederom geboren worden, vernieuwd worden. Wat is dat? En dan noemt de Heere Jezus een voorbeeld om dat duidelijk te maken. Hij zegt, ik ben van boven gekomen en ik ga ook weer terug naar de Vader. Maar nu is het noodzakelijk, Nicodemus, dat net als de slang in de woestijn, je weet wel die bekende geschiedenis uit de boeken van Mozes, verhoogd werd. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar wordt een begin gemaakt met de verkondiging van het evangelie, de uitleg van de weg van de zaligheid aan Nicodemus. En dan noemt de Heere Jezus een voorbeeld uit het Oude Testament. Daar moet ik ook even iets over zeggen. De kinderen kennen dat van de zondagschool. Al van jeugd, van onze jonge jaren af hebben we het gehoord, het verhaal. Dat staat in Numeri 21. Daar wordt verteld hoe de Israëlieten door de Heere zijn uitgeholpen. Een krachtig volk hebben ze overwonnen. En dan trekken ze weer verder door de woestijn. En ze hebben de Heere gedankt voor de overwinning. En dan worden ze moedeloos. En nou moet u er maar op letten. Misschien ziet u er ook wel eens iets van in uw eigen leven. Als je moedeloos wordt. Dat ligt doorgaans vlakbij goddeloos. Want dan gaan ze God verdenken. En op Gods zegeningen slaan ze geen acht meer. En dan zien ze het manna. Ze halen het weer op. Maar er staat geen vreugdeglans meer in hun ogen zoals de eerste keer dat ze het manna inzamelden. Ze zijn moe geworden van de woestijn en ze walgen van dit zeer lichte brood. Gods bijzondere zegen. Iedere dag was het manna het teken dat de Heere voor hun zorgde en aan hun dacht. Dagelijks begenadigd zingt de psalmdichter later met manna hemels brood verzadigd. En nu zeggen ze, we walgen ervan. En dan zendt God vurige slangen. En nou is niet precies duidelijk wat we met dat vurige aan moeten. Daarover is wat twist en oneenigheid onder de uitleggers. Sommigen zeggen, het zijn slangen die er vurig uitzagen. Anderen zeggen, nee, het slaat veel meer op de beet. Als ze in je beten, dan ging er een vuur door je aderen. Een gif, een vurig gif. En dat verteerde je van binnen. En je moest sterven. Hoe het ook zij, in elk geval zijn het zeer giftige slangen. En die slangen kronkelen door de tenten heen en ze komen binnen, ook in de bedjes van de kinderen en van de kleine kinderen. En bij de hoogbejaarde grijzaards, en ze doen een vernietigend werk. En van het volk sterven er straf op de zonde. En dan roept het volk tot Mozes en belijden hun zonde. En dan geeft de Heere bevel, Mozes, er is een middel. Maar, en laten we daar even op letten, dan ook maar één middel. En dan richt Mozes op het bevel van de Heer een lange paal op, een staaf, zeg maar. En daar moet een koperen slang op gemaakt worden. Een afbeelding van die vurige slangen die door de tentenkamp krioelen. En dan heeft de Heer erbij gezegd, en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, zo hij haar, dat is die koperen slang, aanziet, zo zal hij leven. Wel, die geschiedenis roept de Heere Jezus Christus, Nicodemus en in dit gedeelte ook ons in herinnering. Zo werd die slang verhoogd. Dat was het door God aangewezen geneesmiddel. Blikken op die slang. Maar weet u wat nu gebeurt in het evangelie? Daar wordt iets duidelijk wat in die oude geschiedenis in nummer 21 nog niet duidelijk was. In nummer 21 zegt de Heere, dit koperen slang, deze koperen slang, wijs ik aan als het geneesmiddel. En ik geef er mijn woord bij, mijn verzegelde belofte bij, dat al wie deze slang aan zal zien, die zal genezen. Maar nu wordt duidelijk in de woorden van de Heere Jezus dat die verhoogde slang ook nog een diepere betekenis heeft. Dat hij eigenlijk een voorafschaduwing is, een heenwijzing is naar het feit dat de Zoon des Mensen, en de Zoon des Mensen, dat weet u, dat is de Heere Jezus zelf. Zo spreekt hij in het evangelie vaak over zichzelf. Dat hij zo verhoogd zal worden. En hij zegt in het vervolg van de tekst, dat al wie nu in zijn zonden en ellende, al wie nu in de nood en in de schuld van zijn leven door het geloof op hem blikt, op hem die verhoogd wordt, die zal niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Wat bedoelt de Heere Jezus met verhoogd worden? U weet wellicht dat die woorden verhoging van de Heere Jezus, zeker zoals ze staan in het Johannesevangelie, meer dan één betekenis hebben. Het betekent allereerst letterlijk verhoogd worden in de zin van verhoogd worden aan het kruis. En dan ziet u het in gedachten voor u, dat de Heere Jezus Christus, nee, niet als de koperen slang bovenaan een staak wordt gehecht, maar dat hij aan het kruis wordt genageld en dat het kruis daarna wordt opgeheven en dat Jezus Christus hangt aan het vloekhout tussen hemel en aarde. De lijdende borg, betalend voor de schuld en voor de overtredingen van de zijne. Jezus Christus verhoogd, dat slaat allereerst op de lijdende borg. Maar het woord verhoging, wat u zo vaak in het evangelie naar Johannes tegenkomt, betekent ook dat die verhoging aan het kruis niet een eindpunt is. Maar dat die verhoging aan het kruis doorgang is tot zijn verhoging in de zin van verheerlijking, opstanding, hemelvaart, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, zoals we met onze apostolische geloofsbelijdenis gelezen hebben. Dus niet alleen op de lijdende Christus, maar ook op de hoogde Christus, zoals hij zit aan de rechterhand van de Vader. En er is er nog een aspect. En dat is dat die verhoogde Christus aan de rechterhand van de Vader ook verhoogd wordt hier op aarde. En weet u wanneer dat gebeurt? Als zijn woord gepredikt wordt en vrucht draagt. Dan wordt de Heere Jezus Christus door het woord en door de Heilige Geest verhoogd. Dan krijgt hij in de bekering van zondaar een naam die boven alle naam is. En heel die gedachtewereld van verhoogd aan het kruis en verhoogd in de zin van verheerlijkt en verhoogd. Als hij verhoogd wordt onder de prediking, de verkondiging van het evangelie. Dat alles ligt in deze tekst opgesloten. En dat alles moeten we erbij betrekken. Want we lezen dat de Heere Jezus Christus zegt. Hij zal verhoogd worden. Op dat. Wat? Een ieder die in hem gelooft niet. Verderf. Laten we dat nou eens zetten tegen de achtergrond van die geschiedenis waar de Heere Jezus Christus hier zelf naar verwijst. Die mensen werden als straf, als oordeel van God door die vurige slangen gebeten. Het was hun eigen schuld. Want wat was dat volk ook weerbarstig? Wat murmureerden ze vaak? Wat kwamen ze vaak in opstand. En nu weer een van de ergste dingen. Ze kwamen in opstand tegen de zegeningen van God. Ik weet niet, gemeente, of u en of jij, jongen of meisje in de kerk, in dat weerbarstige volk ooit je eigen portret hebt gezien. Spiegel als het ware. Want dat is het woord voor jou en voor u en voor mij. Zegt, ja, maar ik ben niet weerbarstig. Ik ga altijd trouw naar de kerk. Ik lees trouw in mijn Bijbel. En misschien zegt u wel, ik ben voor een goede, duidelijke, bevindelijke, schriftuurlijke prediking. Prachtig. Maar in het licht van deze toespraak van de Heere Jezus Christus vraag ik u toch, heel eerlijk en ook indringend, hoe is het met uw hart? Want dat is de doorgaande lijn in de toespraak van de Heere Jezus Christus, dat kennis met je verstand en uiterlijk goed gedrag op zichzelf natuurlijk niet verkeerd is. Maar dat het niet voldoende is om het koninkrijk van God binnen te gaan. En heb je al wel eens gezien hoe het in dat hart van u en van jou en van mij erbij staat. Dat hart achter die zwarte dominees, ja, ziet er niet zo mooi uit. En dat van u ook niet. Dat is van huis uit, van nature, zegt de apostel Paulus, vijandig tegenover God. En nou weet ik wel, nou kan die vijandschap bij de ene duidelijker en uiterlijker en openlijker uitkomen dan bij de ander. Maar van onszelf uit is ons hart weerbarstig. Dat wil zeggen, het wil altijd de andere kant op dan wat God van ons vraagt. Altijd dwars ingaan tegen Gods geboden. Het heeft altijd de neiging om in opstand te komen, zelfs tegen de bewijzen van Gods gunst. Want onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Wat een portret niet. Gelooft u het, dat uw hart er zo van huis uit, van nature, bij staat? Want dat wil de Heere Jezus Christus wel aan Nicodemus laten weten. Dat zit in de woorden, zoals hij ze hier spreekt, heel nadrukkelijk opgesloten. Nicodemus, zegt hij eigenlijk, net zoals het volk door eigen schuld zou verderven. Want die uitdrukking moet u heel even onderstrepen. Dat wil zeggen verloren zou gaan, om zou komen in de woestijn. Zo is het vandaag nog met jou. Zo is het vandaag nog met u en met mij. Dat we om zouden komen als ons hart niet veranderd wordt. En dat zoals de vurige slangen kwamen en hun gif velen doden, zo zijn wij ook door het gif van de zonde, door het gif van de oude slang, als het ware tot in ons binnenste vergiftigd. Dodelijke kwaal, de zonde. En als je daar iets van gaat zien, hoe moet het dan? Wel, dan is er maar één weg van behoud, zegt het woord van de Heer. In die oud-testamentische geschiedenis krijgt Mozes de opdracht om die slang te maken, te laten maken, waarschijnlijk door de mensen die de tabernakel ook gemaakt hebben, en op een hoge paal te doen. En alleen wie daarop zal zien, maar dan ook ieder die daarop zal zien, die zal behouden worden. God bepaalt welke weg van genezing en welke weg van verlossing er is. Want kijk, het zou denkbaar zijn dat die mensen uit het oude Israël toen in de woestijn ook andere middelen hadden gezocht. Ze waren in Egypte geweest. En het is bekend uit de geschiedenis en uit de opgravingen. In Egypte had je geweldige bloei van de geneeskunst. Al vele honderden jaren voor Christus werden er zelfs hersenoperaties uitgevoerd. Terwijl ze niet de verdovingsmiddelen kenden die wij hebben. En het ligt voor de hand dat sommige van de Joden, sommige van de Israëlieten, ook wel iets van die geneeskunde en van de levenswijsheid die er was in het oude Egypte hebben meegenomen. En misschien waren er die zeiden, als je door dat gif bent gebeten, moet je dat zelf uitzuigen. En een ander zei misschien, laten we offers gaan brengen. En een derde zei misschien, laten we een actie ondernemen om al die krioelende slangen stuk voor stuk te doden. Maar de Heere zegt, er is geen andere weg dan de weg die ik wijs, de koperen slang. En daar zit een geweldige prediking in. Dat om nu van de beten van de zonde en het gif van de zonde af te komen, om het verderf te ontvlieden, is er maar één weg. En die weg is niet hier beneden uitgedacht. Maar dat is de weg die de Heere wijst. En dat is de weg naar de Heere Jezus Christus. Want Hij is de weg en de waarheid en het leven. En daarom predik deze tekst. En daar mogen we in deze zondag na de reformatieherdenking toch ook nog wel even op wijzen. Dat wij dus niet naar eigen verlossingsmiddelen en eigen verlossingspogingen toe moeten gaan. En wat kan het gebeuren? Ook in het leven van mensen die aan de weet komen dat ze zondaar zijn. De wet getuigt tegen hen, hun geweten klaagt hen aan. En ze gaan toch zoeken om in hun eigen leven iets te veranderen. Wel te begrijpen. Dat is een vergissing. Professor Wisser noemt het ergens een lieve vergissing. Maar dan met de nadruk op vergissing. Want juist is het zo, denk maar aan Maarten Luther in het klooster. Denk maar aan Maarten Luther in Rome. Toen die probeerde door allerlei goede werken zelf die last van zijn geweten af te brengen. En zelfs zijn schuld ten diepste te verzoenen en zichzelf voor God aangenaam te maken. Dat hij er niet kwam. Maar dat hij steeds dieper in het donker raakte. Want het is waar wat die Engelse dichter zong. Niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng, kunnen redden gij alleen. En het is een pijnlijke les, gemeente, maar o zo nuttige les. Om te leren in een weg van ontdekking of van diepere ontdekking, dat nu al mijn verlossingspogingen, als ik probeer het gif uit te zuigen, of als ik probeer met offers van mijn kant de Heere te behagen, dat de Heere er een streep door haalt. Want de Heere keurt geen enkel ander offer losmiddeld goed dan het offer van zijn lieve Zoon. En de Heere werkt altijd in het leven aan naar Christus. Gaat om hen. En kijk dan nog maar eens even naar die geschiedenis. Wat gebeurt er? Wel, Mozes moet die paal oprichten. Met die slang. En dan staat het er dat Mozes dat doen moet op bevel van de Heere. En de Heere heeft uitdrukkelijk gezegd. En het zal geschieden dat al wie, zet u daar een streep onder, gebeten is, zo hij haar aanziet, zo zal hij leven. Daar zit een geweldige evangelieprediking in. Daar zit ook ruimte in. Alleen moet u wel erbij bedenken dat het was natuurlijk wel verschillend hoe men keek. Want wie keek er naar? Wie keek naar die slang op die paal als het enige geneesmiddel? Juist. Degene die gebeten waren. Degene die gebeten waren. Als daar, laten we zeggen, misschien iemand uit Egypte. Want er kwam ook een gemengd volk mee met die Israëlieten door de woestijn. Die helemaal aan de rand van het tentenkamp zijn tentje had. Die daar stond te kijken. En die dat allemaal zag en hoorde. Maar de slangen kwamen misschien niet te dicht in de buurt van zijn tent. Nou, die keek met belangstelling wat er allemaal gebeurde, maar verder niet. Misschien dacht hij ook nog wel dat is toch wel goed van Mozes, dat hij nu zorgt dat er een geneesmiddel is. Het is ook wel wonderlijk zoals dat allemaal toegaat. Maar het bleef juist een beschouwing van buitenaf. Beschouwing van buitenaf, toeschouwershouding. Dat is niet het zien wat de Heere God bedoelt met... En het zal geschieden dat al wie gebeten is, zo hij haar aanziet, zal hij leven. Nee, gebeten zijn. Dat wil zeggen ten dode opgeschreven zijn. Dat wil zeggen, laten we het zware woord van de tekst maar even in de mond nemen. Verderven, ondergaan, tenzij. En misschien lag er iemand in zijn tent al doodziek. En dat ze de... linnen van de tent een beetje oplichten, zodat hij het uit zijn tent, uit de schaduwen, uit de verte kon zien. En misschien was er een ander, een kind wat op de arm van moeder gedragen werd. Zie! En misschien een derde, wiens ogen gezwollen waren, die nauwelijks meer kon zien, maar toch als met gebroken ogen misschien nog staarde op die slang en zie. Wat ik daarmee zeggen wil, de omstandigheden van het zien kunnen heel wat verschillen. Maar één ding is duidelijk. Alleen degenen die gebeten waren en in de nood en in de benauwenis hun oog sloegen op die slang. Zij werden genezen. Wat dat betekent in het licht van de tekst? Ik heb al gezegd, de Heere Jezus Christus tekent hier Nicodemus en ons het beeld van de mens zoals hij is gevallen. Adams kind. Gebeten. Maar nou kun je er op verschillende manieren mee omgaan. Je kan het constateren en beamen en verder leven. Dat is erg. Want weet u, wanneer u zo onbekeerd en ongevoelig voor deze dingen voortleeft, dan ziet u twee dingen niet. Het ongeloof ziet niet dat Jezus Christus de enige naam is onder de hemelen gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Maar het ongeloof gelooft ook niet dat het zo slecht met ons gesteld is. Gebeten door de slangenbeet van de zonde. En als dat niet verandert, omkom. Is dat niet het erge van het onbekeerd zijn, dat je die twee dingen niet gelooft? Want als je echt geloofde dat de zonde zo erg is, dat je door de zonde om zou komen als er niets verandert in je leven, dan zou je toch gaan zoeken, dan zou je toch zeggen, net als die mensen op de Pinksterdag, mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Denk aan die jonge man uit een van de gemeenten. Hij werkte met een heleboel ongelovige collega's. En een van zijn collega's was van Roomse komaf, maar had overal de brui aangegeven. En toch het liet hem niet los. En door gesprekken op het werk en soms ook na het werk, kreeg die Rooms-katholieke collega belangstelling voor God en van zijn woord. En van de een kwam het ander. Op een gegeven moment zegt hij, joh, ik wil wel eens met jou naar de kerk. En hij gaat op zondag, een zekere zondag, mee naar de kerk. En de prediking was heel ernstig, de prediking van de twee wegen. Waarbij ook duidelijk gezegd werd dat er een weg ten leven is, maar ook een weg naar de eeuwige nacht. En hij was zichtbaar ontroerd aan het einde van de dienst. En toen ze in de auto zaten op weg naar huis, zei hij tegen zijn collega, die Rooms-katholieke jongen, weet je wat ik nou niet begrijp, hè? Weet je wat ik nou helemaal niet begrijp? Dat al die mensen daar zo rustig in die kerk kunnen blijven zitten. Want als wat die dominee zegt waar is, en het is waar, dan zou je toch geen nacht en geen dag rust hebben als je onbekeerd voort moest leven. Soms, gemeente, zien de ogen van een buitenstaander scherper dan we zelf zien. Want hoe is dat bij u en bij jou? Niet geloven dat Jezus Christus de enige weg is. En niet geloven dat het zo erg met je is. Dan wil de prediking van de Heere Jezus Christus, net als aan Nicodemus hart, ook aan uw hart en aan jouw hart je wakker schudden. En zeggen, het gif van de zonde is er. En het kan nog kort duren of het kan lang duren, maar als je niet door het geloof leert zien op die gekruisigde Christus, die verhoogde Christus, dan kom je om. En daarom, als je zo blind bent, dat je in die twee dingen blind bent, vraag om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Heere, open mijn ogen. Opdat je God leert kennen. Opdat je jezelf leert kennen. En opdat je de Heere Jezus Christus nodig leert krijgen. U zegt, ja, en wat is nou toch dat zien op de Heere Jezus? Want daar gaat het toch om in de tekst, ja. Dat zien op de Heere Jezus. Dan moet u nog even terugdenken aan wat ik eerder zei. Jezus Christus moet verhoogd worden. De gekruisigde. De verheerlijkte. Hij die zichzelf en zijn naam verhoogt onder de prediking van het evangelie. Kijk. Jezus Christus, de verhoogde, is voor het hart van de natuurlijke mens grote verborgenheid. Het geheimenis of de verborgenheid der godzaligheid, zegt Paulus, is groot. Jezus Christus, verborgen. Maar de Heere Jezus Christus wil zichzelf bekendmaken door en onder de verkondiging van het heilig evangelie. En als je nou iets gaat zien van de nood van je leven, als je nou iets ontdekt van de kracht van de zonde in je leven, en dat het van jou uit onmogelijk is om dat gif van de zonde eruit te krijgen, en om die zonde ongedaan te maken, om het weer goed te maken tussen God en tussen u, om vrede te vinden voor je ziel. En dat evangelie wordt verkondigd. En er wordt gezegd in het evangelie, alle die nu verloren zijn in zichzelf, alle die nu arm zijn, alle die het niet meer weten, alle die vermoeid en beladen zijn, en noemt u al die andere karakteristieken uit het evangelie maar op zich, op hem. Zie op hem en word behouden, alle gij einde der aarde. Denk aan hem, zoek hem, roep hem aan. Overdenk, zegt Calvijn ergens in zijn uitleg van deze passage. Overdenk wie hij is en waartoe hij in deze wereld gekomen is. En bid om de verlichtende werkingen van de Heilige Geest. Heere, dat ik zien mag en verstaan mag wie u bent. En kijk, dan kan het zo zijn dat je in de nood van je leven, als het ware van achter het gordijn of van achter de tent, door de schaduwen heen, zeiden we vroeger vaak, op hem leert blikken. Het kan zijn dat het meer helder wordt en klaarder wordt in het helle licht van de dag. Het hoe van het zien kan zo verschillend zijn, dat geldt ook voor het ware geloof. Maar wie op hem leert zien, ontdekt hem als de van God gegeven zaligmaker. En dat is een ontdekking. Van God gegeven. Staat niet voor niks in het vers achter onze tekst, dat hele bekende vers. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat betekent ook dat hij hem overgegeven heeft. Jezus Christus verhoogd aan de schandpaal van het kruis. En wil ik twee dingen zeggen over die verhoging van de Heere Jezus aan het kruis. Is u dat wel eens opgevallen? Dat als Jezus gekruisigd wordt, dat dat één getuigenis is van Gods genade. Want als Jezus gekruisigd wordt en de nagels door zijn handen gejaagd worden, dan bidt hij: Vader, vergeef. Het eerste woord wat van het kruishout klinkt is: Vader, vergeef. Zult u, zal jij niet twijfelen aan de vergevende liefde van Christus die verhoogd is aan het vloekhout. En als de zonde machtig is in uw leven, en ze is machtig, o zoek daar bij hem die gezegd heeft, verhoogd aan de schandpaal, Vader vergeef. En dat heeft hij niet alleen gezegd. Van diezelfde kruispaal heeft toen het einde nabij was en alles volbracht is, Johannes schrijft het in het 19e hoofdstuk van zijn evangelie, heeft Jezus gezegd: het is volbracht. Bloed en tranen, helse angsten doorleden, om zondaren zoals u en zoals ik. Van de slangenbeet van de zonde en van het oordeel daarover te verlossen. O, in Christus' vernedering aan het kruis, in zijn verhoging aan het vloekhout, is medicijn te vinden voor alle kwalen van het hart. Daar is vrede te vinden. Want ik heb het lange jaren geleden wel eens gezegd in een preek over het is volbracht. Dat als je dat het is volbracht in het Hebreeuws vertaalt, in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament staat: Nishlam. En dat betekent: Shalom is gekomen. Er is vrede gekomen. De Heere Jezus zegt in het is volbracht eigenlijk dit: mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft. Die vrede bij hem te vinden. En er is de opmerkelijke gemeente dat die vernederde Heere Jezus verhoogt aan het kruis. Dat hij zich zo heeft willen vernederen voor zondaar. En hij zegt het: zie op mij. Denk ook aan zijn verhoging, want de Heere Jezus Christus leed als zaligmaker. Hij is ook opgestaan uit de dood. En dat betekent macht. Dat betekent heerlijkheid. Het betekent ook, leest u het maar na in onze oude catechismes, dat hij dat heil dat hij verworven had door zijn lijden en sterven, door verhoogd te zijn aan het vloekhout, dat hij dat heil nu ook met macht en met majesteit kan uitdelen. Hij heeft de kracht om alle verzet in uw hart en al het woede van de slangenbeten van de zonde weg te nemen. Hij heeft de macht tegen de boze, de vorst der duisternis, die er altijd op uit is om mensen vast te houden in de greep van de zonde en in de greep van het ongeloof. En als u daarom zegt, ja, er zijn zoveel dingen waaraan ik vastzit, ketenen als het ware. O hij die bij zijn opstanding het graf openbrak en de dood overwon en de ketenen van de dood en de banden van de dood verscheurde. Hij is machtig om alle banden en ketenen waarin u zit te breken. En hij zegt het, zie op mij. Zie op mij als de verrezene. Als degene die dwars door de gesloten deuren kwam. Die ook de gesloten deur van het ongeloof van Thomas brak. Zodat hij ziende op mij zei, mijn Heere en mijn God. Zie op mij. Ook zoals ik in de prediking van mijn woord tot aan de volleinding der wereld mijn naam verheerlijk. En als de Heer in uw leven gekomen is. En misschien nog kort geleden u zoveel van de Heer ontving. Weer nieuwe moed en nieuwe kracht kreeg. Dat is altijd daarom omdat de Zoon des Mensen zichzelf door zijn geest en woord verhoogde in uw leven. En het woord zijn kracht deed met majesteit en met macht en in genade. Wat zegt dat woord dan in wezen anders dan zie op mij. Vertrouw op mij. Vertrouw u aan mij toe. Ja, dan weet je het ook. Dat als de Heere dat zegt en als de Heere dat ook in dit stukje van het evangelie laat weten. Dat je dat nooit kunt uit eigen kracht. En dat je dat nooit kunt uit eigen mogelijkheden. Maar hij die zegt zie op mij. Heeft toch zelf gezegd dat hij bij machten is om te doen wat onmogelijk is bij mensen. En dat hij wil geven al wat u ontbreekt, zo gij het in ootmoed smeekt. En dat overvloedig. En waast ons gemeente om nog iets te zeggen van het slot. Dat kan ook kort. Al zit daar een wereld van gedachten in. Wie in mij gelooft, zal niet verderven, zal niet omkomen, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Ja, laten we eerst eens even iets zeggen over eeuwig leven hebben. Hebben. Dat moet u niet zo lezen alsof dat voor een bepaalde groep gelovigen alleen geldt. Nee, het staat er heel algemeen. Wie in mij gelooft, door een blik van het geloof op mij ziet, die heeft het eeuwige leven. Betekent dat dat alle ware gelovigen het even helder zien? En dat even duidelijk en vast en zeker weten? Nee, daar kan een groot verschil in zijn. Onze belijdenis zegt in dit verband naar de mate van het geloof. En ook naar de oefeningen van het geloof. Laten we het maar duidelijk maken met een beeld wat ik al even gebruikt heb. Je kon in dat tentenkamp van Israël natuurlijk allerlei mensen hebben. Mensen die niet meer op konden staan en naar buiten konden gaan. Die zagen als het ware door het tentlinnen heen, met een scheurtje opgetild, heel ver. Die koperen slang, maar ze zagen het toch. Maar hun geloofszicht was belemmerd. En van verre. Ja, dan proefden ze wel iets van de kracht van die genezing. Zeker. Maar toegepast op het zien van het geloof op de Heere Jezus. Die eerste blik als door de schaduwen heen met nog zoveel belemmeringen. Ja, dat kan soms door allerlei dingen zo vertroebeld zijn. Maar toch hebben ze er iets van verstaan. En iets van de vreugde gevoeld en van de verwondering. Maar in principe hebben ze toch het eeuwige leven. Ook al kan er door de strijd wel weer eens een tijd komen dat er een heleboel overhoop gaat. En dat er duizenden een vragen en twijfels rijzen. Ik vrees dat ik nog alles mis. Dat kan gebeuren. Maar ook de kleinste blik van het geloof heeft iets van het eeuwige leven gezien. Maar wat een zegen als je het in volle glorie en heerlijkheid mag zien. En daarom als u er iets van gezien hebt, dan mag dat u verlangender maken om te zoeken naar meer. Zoals Augustinus het zo diep onder woorden bracht. Hij zegt geestelijk leven, geloven bestaat in zoeken. Zoeken om te vinden en Gods kinderen leren vinden hier op aarde. Vinden in de schatkamer van het woord. En in de schatkamer van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En zeg maar, weet u wat het geheim is? Als je gevonden hebt, gaan ze des te vuriger zoeken. Dat is nu precies wat Paulus bedoelde. Hij was van Christus gegrepen. En ik jaag naar des te vuriger zoeken. Want hier op aarde mag de levende kerk blikken in Christus en op Christus. En leven en vrede vinden. Maar daar is altijd weer de strijd aan verbonden. Tot de laatste snik toe. Dus wel verschil. De een heeft daar meer kennis van dan de ander. Vindt daar meer vastigheid in dan de ander. De een ziet het van verre. En de ander meer nabij. En de derde mag er met volle zekerheid op zinken. Mijn Heere. En mijn God. Maar wat is nou eeuwige leven? Wel Johannes, ik bedoel de Heere Jezus Christus, zoals hij door het evangelie van Johannes tot ons spreekt, zegt het zelf. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Eeuwig leven bestaat in de kennis van God en van Christus. In de geloofskennis van hem. In het kennen van hem in zijn werken, in het kennen van hem in zijn zegeningen, in het kennen van hem in zijn woorden en in zijn vermaningen. Waar geloof zoekt het bij de Heere Jezus? Heeft aan hem genoeg, maar krijgt van hem nooit genoeg. En wat een zegen, gemeente, als God nou in de prediking van het woord, en daar heb u toch wel eens iets van mogen ervaren, die heilgeheimen van God en van Christus gaat uitpakken, gaat verklaren en gaat toepassen. Dan ga je steeds meer ontdekken wie je zelf bent en blijft. Want vergeet u het niet, dat gaat door. Dat is in dit leven nooit een gepasseerd station. Leest u het maar na in zondag 33 van de Heidelberger Catechismus, als het over de doorgaande bekering gaat. Maar dat gebruikt de Heere nou om zijn kerk te oefenen. Omdat ze steeds meer van zichzelf af zouden zien. En op zouden zien. Tot die gezegende koning. En steeds meer schoonheid en noodzakelijkheid en dierbaarheid en gepastheid om die oude uitdrukkingen te gebruiken. Die naar mijn gedachten nog springlevend zijn. In Christus te vinden. En nou rust je ook niet. Voordat je het op goede Bijbelse gronden weten mag. En nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Ja, dan ben je helemaal afgebracht van jezelf. En dan mag je het leven vinden en smaken in een ander. Dan heb je alles van jezelf af leren keuren. En dan blijft er maar één ding over. Hij, die ene, zijn gunst, zijn genade. En daar ligt iets in, gemeente, van de voorsmaak, de voorproef van het geloof voor straks. Eeuwig bij God. Want wat is de hemel? Ja, daar kunnen we een heleboel over zeggen en toch heel weinig over zeggen. Want de schrift zegt daar ook niet zo verschrikkelijk veel over. En spreekt ook nogal eens een keer in beelden. Omdat het eigenlijke van de hemel niet in die kleine mensenwoorden van ons is uit te drukken. Maar de kern van de hemel, weet u wat dat is? En ze zullen hem zien gelijk hij is. Hier op aarde door de schaduwen heen, ten dele. Maar het geloof wordt aanschouwen. En zet u dan drie dikke strepen in gedachten, hem zien zoals hij is. Dat wil zeggen zoals hij ten volle is. Door het geloof hier op aarde op grond van de schriften er iets van gezien. En ontdekt dat de Heer ook hier op aarde al waarmaker is van zijn woord. Maar straks volkomen zien, Heere, het is waar. En het gaat alle denken, spreken, theologiseren, zelfs alle preken en luisteren in de kerk te boven. De helft was me nog niet aangezet. Het is zo waar, als u waarachtig bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God, van eeuwigheid bewogen, zien in uw liefde, in uw recht, in uw grondeloze barmhartigheid in Christus Jezus. Eeuwig verlustigen in dat wat u al van eeuwigheid hebt gedaan en tot in eeuwigheid zult voleinden. Eeuwige liefde. En die Heere Jezus Christus zegt. Vanavond tot u. En tot jou. En tot mij. Er zijn twee wegen. Leven. En straks eeuwig leven bij hem. Of de weg van het verderf en van de dood. Mensenkind. Sta stil. Zoek het leven. En hij zegt het. Zie op mij. Zie op mij. En word behouden. En als u dan zegt. Ja, maar er zijn zoveel bezwaren. Weet u hoe die bezwaren worden opgelost? Als u in alle ootmoed en zonder het zelf meer te kunnen, één blik mag slaan op hem. Want dan smelten alle ja-maars en bezwaren in het licht van zijn genade weg. Vraag het, Heere, open mijn ogen daarvoor. O, leid me in die weg en leer het me. Want dan zul je het ook verstaan. Hij zag op mij neer. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hoorde mijn gebeden. Amen. dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam dank. Dat we tweemaal in de kerk mochten zijn, mochten zingen. Onze harten voor u mochten uitstorten in gebed en dankzegging. En uw woord mochten horen en mochten verkondigen. Heren, we bidden, wil u het zegenen. Van ons uit is ook preken altijd werk van een gebrekkig mens. Van een zondig mens. Wil u al het gebrekkige wat erin was, genadig wegnemen. Maar het goede wil u het zegenen, want het was toch uw woord. Heren, wil u het voorspoedig doen zijn. En wil u het ook in onze dagen laten zien, zoals u het toch hebt laten zien. En ook nog laat zien. Dat u nog mensen wilt trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Verlossen wilt van het gif, van de oude slang, van de zonde en de kracht van het ongeloof. En dat uw blik misschien ook wel gebroken blikken, als het ware, wilt richten op hem die meer is dan de slang die in de woestijn verhoogd werd. Op Jezus Christus en die gekruist. Heren, dan moeten zondaren zalig worden. Want dat hebt u zelf gezegd. Ieder die zal zien, zal genezen worden. Dat is uw eigen woord. Heren, maak het waar. Tot eer van uw naam. Oefen uw kinderen in deze dingen. Laten ze niet blijven hangen in veel van zichzelf. Of in iets van zichzelf. Maar steeds meer de zaligheid buiten zichzelf zoeken. Blikkend op hem. En wil u zo met heel de gemeente zijn. Geef dat we elkaar op uw tijd weer terug mogen zien. En wil u ondertussen hier blijven en werken met uw geest. Prediking van uw woord die zondag aan zondag mag plaatsvinden. Rijk kronen met uw zegen. Verhoog uw naam, Heere Jezus Christus. Ook in de bediening van het woord. En wil u aan ons allen denken. Dat bidden we uit genade. Uw naam dankend voor al het goede wat u schonk. Om Jezus wil. Amen. 138 vers 4 gemeente is onze slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.